Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente zingen van Psalm 91 en daarvan de versen 5 en 6. 5 en 6 van Psalm 91, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer? Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereikt. En het zesde vers, gewis, gij zult al eeuwen door. Wat te verder volgt, Psalm 21, de versen 5 en 6. Zullen worden voorgelezen en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het tweede hoofdstuk. De schriftlezing vanmiddag, Filippenzen 2. Waardoor wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen op Psalm 130 het eerste vers, uit diepten van ellenden.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelectie niet op het zijne, maar een iegelectie ook op hetgeen dat der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij altijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk zijn en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook wel gemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood. Maar God heeft zich zijner ontfermd. En niet alleen zijner, maar ook mijner. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden. Opdat gij hem ziende, wederom u zoudt verblijden. En ik te min zou droevig zijn. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt dezulke in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we van Psalm 22 en daarvan de versen 1 en 5. Psalm 22, mijn God, waarom verlaat gij mij? Het vijfde vers, gij, immers Heer, gij zijt het, door wiens macht. En wat er verder volgt en uw liefdegaven zullen worden ingezameld. De Heere zegen u en uw gaven, Psalm 22, versen 1 en 5. Gemeente, een van de vruchten van de Heilige Geest is ootmoed. Ootmoedigheid. En wat betekent ootmoed of ootmoedigheid? Wat betekent dat? Nou, dat kan omschreven worden als nederigheid, bescheidenheid. Misschien ook zelfs iets van onderdanigheid. Als je daar een woordstudie van doet. Het schijnt zelfs een middeleeuws woord, een heel oud woord te zijn, met de middeleeuwen. Oot komt, zou komen van ode, dat is eenvoudig, of gemakkelijk, maar eenvoud en moed. Dat is afgeleid van gemoed of gezindheid. Dus een eenvoudige gezindheid zou je zeggen, maar ja, dan ben je er nog niet. Hoe moet dat omschreven worden? Ootmoed of ootmoed heeft te maken met onze houding, met onze gezindheid. De gezindheid van je hart, je gesteldheid van je hart, de houding. En die is tweeërlei, een houding ten opzichte van onze naaste. We kunnen een ootmoedige houding hebben ten opzichte van onze naaste. Ik denk bijvoorbeeld aan Mefie, als we even naar de Bijbel gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Mefie Boset, die een zeer ootmoedige, nederige gestalte aannam. Toen hij voor koning David moest verschijnen en zichzelf met een dode hond vergeleek. Ik denk aan Rut, die ook zegt tegen Boas, die welgestelde boer, wat is het dat u omgezien hebt naar mij, dat ik een vreemde ben, zegt ze, dat u nou zo een wil omzien. Dus daar gaat het om een ootmoedige houding ten opzichte van onze naasten. Maar bijbels gezien heeft ootmoed natuurlijk ook te maken met onze verhouding tot God. Ootmoedige houding tegenover God. De heilige en rechtvaardige God, hoog en verheven. En wij daar tegenover. Dan zijn we maar nietige mensenkinderen. En dus dat heeft ook met de gezindheid van ons hart te maken. Nee, dat is geen vrucht van onszelf. Maar zoals gezegd, een vrucht van de Heilige Geest. Als we ootmoedige houding mogen hebben, ootmoedig mogen zijn voor God. Ootmoed staat tegenover hoogmoed. Hoogmoed, denk maar bijvoorbeeld aan de fariseer, die in zijn gebed, in zijn gebeden, een zeer hoogmoedige houding aannam. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Of zoals ook die man die daar achter in de tempel die zit. Ja, daar moest de Heer maar blij mee zijn met zulke mensen. Nou gemeente, dat is een verschrikkelijke hoogmoedige houding. En daarin heeft de Heer geen behagen. Nee, een verbroken hart. Ootmoed gaat samen met een verbroken hart en een verslagen geest. Dat zijn de offeranden, zegt Psalm 51, die God niet zal verachten. En als die vrucht nou gezien mag worden in het midden van de gemeente. Die vrucht van die Heilige Geest in de harten van de gemeenteleden. Daarover gaat het vanmiddag. Uit Filippenzen 2 gaat Paulus ook opwekken. Opwekken tot die ware ootmoed en die ootmoedige houding. En hoe doet hij dat? Hoe doet Paulus dat? Nou, dan gaat hij niet zoals ik probeer het omschrijven wat ootmoedigheid is. In de algemene zin. Om daar woorden voor te vinden. Hij gaat helemaal niet zeggen hoe ootmoedig hij zelf is. Kijk maar naar mij, hoe ootmoedige man ik ben. Nee, dat ook niet. Nee, als de apostel Paulus gaat spreken over ware ootmoed, dan gaat hij verwijzen naar Christus, de zaligmaker, de Heer Jezus. Om hem gaat het. Ook als het gaat om ootmoedig of ootmoedige houding, dan zegt de apostel Paulus, dat gevoelen zij ook in u, het welk ook in Christus Jezus was. Met Gods hulp wilde dit woord uit de Filippenzenbrief met u overdenken. Filippenzen 2, het vijfde vers, ik lees ook maar vers 6 en 7 erbij. Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 7, daar lezen wij het woord van God. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Dus vanmiddag met God zo Paulus vermaning tot ootmoed. Drie gedachten. In de eerste plaats het gevoelen van Christus. In de tweede plaats de weg van Christus. In de derde plaats het voorbeeld van Christus. Paulus' vermaning tot ootmoed, de gezindheid, de weg, maar ook het voorbeeld van Christus. We gaan vanmiddag naar Filippi, die stad in Europa, waar voor het eerst het evangelie in Europa gebracht is. We kunnen daarvan lezen in Handelingen 16. God had zijn genade willen verheerlijken in de harten van zondaren, denken aan Lydia, haar hart was geopend. We denken aan de zogenaamde stokbewaarder, de cipier, de gevangenisbewaarder, die ook tot geloof gekomen was. En daarna nog vele meer. Later is daar een gemeente ontstaan. En met een kerkenraad, met die opzieners en diakenen. En dan jaren later zijn er jaren voorbij. En dan zit Paulus inmiddels in de gevangenis in Rome. En dan denkt hij terug aan de mensen in Filippi, aan die gemeenteleden in Filippi. Die Filippenzen genoemd worden. Ja, je moet alles uitleggen vandaag. Filippenzen, wat zijn dat voor... Ik zal het niet zeggen, maar Filippenzen zijn mensen die in Filippi wonen. Net als Colossenzen. Die in Colosse wonen. En Thessalonicenzen zijn mensen die in Thessalonica wonen. Het is maar dat wij het weten. Maar dan denkt Paulus, terwijl hij in de gevangenis zit, ja, dan denkt hij terug. Hoe God zijn bediening rijk gezegend heeft toen hij daar was. En dan gaat het niet om zijn bediening, maar om zijn eer en zijn naam, maar hij verblijdt zich daarin. En hij zegt ook in dat eerste hoofdstuk dat hij voortdurend ook die Filippenzen in gedachten heeft, in het gebed heeft. Hij dankt God ervoor. En er is blijdschap in zijn hart als hij aan de Filippenzen denkt. Omdat zij het evangelie, hij spreekt van de gemeenschap met het evangelie, omdat zij dat evangelie der genade hebben aangenomen. Maar hij weet ook, hij is daar geweest en denkt aan die tijd terug en hij dankt God. Maar hij weet ook dat na zijn vertrek er grote zorgen zijn gekomen in de gemeente. Grote zorgen. Hij spreekt in het eerste hoofdstuk van lijden. Dat de gelovigen al daar moeten lijden. En hij ziet dat als een genadegave. Het is genade om in Heer Jezus te geloven. En het is ook genade om voor hem te lijden. Zo zegt het. Dus kennelijk in vers 29, het laatste vers. En dan spreekt van strijd. Dezelfde strijd hebben we. Dus lijden, strijd. Verderop in de Filippenzen, de derde brief, het derde hoofdstuk, wordt er gesproken over de invloed van... Wat we dan noemen wettische leraren. Andere predikers. Andere predikanten zeggen vandaag de dag zeggen. Of andere dienaren van het evangelie. Die zich dienaren van het evangelie. Die zeggen ja. Jullie is fijn dat jullie daar in Filippi geloven. Maar. Ja, het zal toch niet kunnen zonder besneden te worden. De besnijdenis. Dat zal er toch wel bij moeten, mensen. En dat zult toch ook naar S wordt. Het onderhouden van dagen en onderhouden van inzet, wettische inzettingen en allerlei. En kijk, het is op zich niet verkeerd om allerlei dingen in dat opzicht te doen. Maar als we natuurlijk daar een verdienstelijk karakter aan gaan geven. Als dat onze verdiensten worden voor God. Als we menen dat daar enige verdiensten in liggen. Nou, daar gaat Paulus tegen de keer in het derde hoofdstuk. Daar moet hij helemaal niets van hebben. Want als er één is in de wereld die zich verdienstelijk had gemaakt met godsdienstige inzet, dan was ook de apostel Paulus wel. En dan kon hij wel. En dan gaat het derde hoofdstuk, maar dat zijn we niet vanmiddag. Maar in dat derde hoofdstuk gaat hij allemaal opzommen wat hij allemaal. Ja, wat hij allemaal zou kunnen te bedden brengen om voor God, voor God aangenaam te zijn. Om daar enige verdiensten in. Maar hij heeft alle verdiensten heeft hij verloren. En hij noemt dat schade en drek. Allemaal schade en drek. Nou, drek, dat is vies. Dat kun je zo weggooien, zegt hij. En wat er overblijft is alleen het geloven in Jezus Christus. Dat is de derde hoofdstuk. Dat is dus ook ja, een zorg in de gemeente. En in de derde plaats is er sprake van verdeeldheid. Van verdeeldheid, onderlinge onenigheid. En dat kan ook verwoestend zijn voor de gemeente. En hij spreekt in het vierde hoofdstuk daarvan van twee vrouwen. Ik zou zeggen twee zusters van de gemeente. Euodia en Syntyche. Wie dat ook geweest zijn, maar kan tegen zich vrouwen die op zich gelovig waren, maar onderling konden ze elkaar niet uitstaan. Maar Paulus zegt, ik vermaan dat ze eensgezind zijn. Dus ja, en daarover gaat en verwijst de kanttekening, daar gaat het eigenlijk over in dat tweede hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk begint met een vermaning om eensgezind te zijn. Eensgezind te zijn. En daaraan gekoppeld ootmoedig te zijn. Het begint dat tweede hoofdstuk als volgt. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is de liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. De betekenis daarvan, de zin is daarvan, als er dan inderdaad bij u dat te vinden is, als er inderdaad bij u vertroosting is en troost van de liefde is, als er inderdaad bij u gemeenschap is van de geest, als er inderdaad bij u innerlijke bewegingen zijn, als die vruchten bij u mogen zijn, ja, laat het dan toch alsjeblieft ook eensgezindheid zijn. Zo vervult mijn blijdschap. Paulus is bedroefd als hij hoort dat de strijd een verwarring is. Maar alsjeblieft doe dat nou niet. Vervul mijn blijdschap. Dat ge moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende van één gemoed. En van één gevoelen zijn er drie keer één. Eensgezind, één gemoed en één gevoelen. Dus Paulus zegt, Filippenzen, dat zijn mooie dingen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, er zijn allerlei mooie zaken bij u. Gemeenschap, vertroosting, liefde ook wel. Maar laat er dan toch alsjeblieft ook eensgezindheid zijn. Één gevoelen. Laat dat afgelopen zijn met die verdeeldheid tussen Euodia en Syntyche en misschien ook wel meerdere partijvorming in het midden van de gemeente. Ja, verdeeldheid is verwoestend. Dat kan leiden tot scheuring ook in de kerk als er geen eensluidende opvattingen zijn over leer of leven. We hebben afgelopen weken de synode gehad. Nou, daar wordt ook wel over de nodige zaken gesproken. Daar wordt eensgezindheid en dingen als die dingen gebeuren, dan komt de eenheid onder druk te staan. Dat soort bewoordingen. Daar zit eigenlijk achter, ja, als deze dingen gebeuren, dan kan het leiden tot scheuringen. Mensen, dat moeten we niet hebben. Zo. Ja. Nou ja, goed. Maar Paulus, die zegt het dus zo vervuld met blijdschap. Dat ge moogt eensgezind zijn. Hij doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Doet geen ding door twisting of eigen eer. Eigen eerzoekers ook moeten voor oppassen. in het midden van de gemeente als het daarom gaat. Ook Paulus had dat zelf ook geleerd. Van nature zijn we eerzoekers. Hè? Het was gezegd eerrovers van God. Dat is al in het paradijs begonnen. En dus dat zit heel diep in de mens. Ik ben een beetje beter dan jij. En ik sta boven jou. En wie ben jij? En de baas spelen over elkaar. Nee, zegt de apostel Paulus. Door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Niet ik ben wel een beetje beter dan jij. Maar kijk eens, wat jij een gave hebt, dat mis ik nu. Maar dat vult elkaar prima aan zo. Hè? Dat je elkaar verdraagt ook. Paulus had dat geleerd. Dat klein worden voor God. Over nature wordt die vrucht bij ons niet gevonden. Maar door genade. Als de Heer door zijn geest in ons hart gaat werken. Dan werkt hij toch die kleinheid en ootmoed. En nederigheid voor God. Want wie zijn we immers voor Gods aangezicht? Wanneer we ons voor God stellen, nee, dan kunnen we ons ook niet meer boven anderen stellen. Ook niet als we horen van, oh, hebben we toch gehoord wat daar en daar gebeurd is, wat daar in Waardenburg gebeurt. Verschrikkelijk, hè? Nou, dat is het inderdaad. Hè? Maar aan de andere kant, wie ben ik? Kan ik er boven staan? Heere, alstublieft, hou me vast. Door ootmoedigheid achter de een uitnemende dan zichzelf. Ootmoedigheid, hier heb je het woord ootmoedigheid. Dat is een vrucht. Een vrucht van de geest. Bij de Grieken, bij de oude Grieken, was dat heel anders. Ootmoed, die werd niet als een deugd gezien. Ootmoed werd gezien als een vorm van onderdanigheid, van slaafse onderdanigheid. Dat je onderwerpt aan een ander. Dat moesten die slaven doen. Dat noemden ze ootmoed. Nou, dat zagen ze niet als een deugd. Bij de Grieken was er ook nog dit gevonden. Welsprekendheid werd als een deugd gevonden. Welsprekendheid. Augustinus spreekt erover. En Calvijn haalt hem aan in zijn institutie. Haalt Calvijn Augustinus aan. En zegt, Augustinus zei in die oudheid wat. Welsprekendheid. Maar wat geldt voor God? Ootmoed. 3 keer ootmoed. Bij de Grieken 3 keer welsprekendheid. Hoe zeg je het? Hoe presenteer je het? Presentatie. En ootmoed. Ootmoedigheid. Ja, en dat is, zegt Paulus, dat belangrijk in de gemeente. He? Naast alle andere dingen die in de gemeente van Filippi gevonden werden, laat dat alstublieft zo bij u zijn. Ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie op hetgeen van de anderen is. Nou, en heeft de apostel Paulus dat allemaal gezegd? En dan verwijst hij naar Christus. En dan begint dat 5e vers. Hij heeft het allemaal gezegd hoe het moet zijn, hoe onze houding moet zijn. Dat we niet boven de ander moeten gestaan. Dat we elkaar moeten verdragen. Dat we één moeten zijn. En dan verwijst hij naar de Heer. Ja, wat kun je ook beter doen, gemeente? Want je kunt natuurlijk allerlei verhandelingen en ethische verhalen houden. En je kunt zeggen, zo moet je gedragen en zo moet het zijn. En dit mag niet en dat mag niet. En dat is niet goed. En dat is goed en kwaad enzovoort. Maar dan is het gevaar dat je verstand verzandt in een wat moralistisch verhaal, zoals we dat dan noemen. Hier een beetje en daar een beetje. En dan komt het. En hij verwijst naar hem. En zegt, want dat gevoel zij in u. Die gezindheid. Die zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Naar Christus verwijzen. Naar hem verwijzen. Dierbaarheid borgen en zalig maken de Heer Jezus. En gemeente, we willen het vanmiddag ook doen. En dat moet elke keer in de prediking. Waar het ook over gaat. Of het nou over ootmoedigheid gaat. Over zachtmoedigheid gaat. Over die vruchten van de geest. Wijs heen naar Christus. Wijs heen naar de Heer Jezus. Want als je nou wil leren, zegt de apostel Paulus als het ware, als je nou wil leren wat ootmoed, als je nou wil weten wat ootmoed is, als je nou wil weten wat nederigheid is, als je nou wil weten wat zachtmoedigheid is, Dat is wat anders trouwens dan zwaarmoedigheid. Sommige mensen denken wel eens, als je maar zwaarmoedig doet, dat is ootmoedigheid. Zwaarmoedigheid, dat is wat anders. Dat is pessimistisch, altijd van de donkere kant. Zwaarmoedigheid. Ja, dan kunnen mensen ook aan lijden natuurlijk, en dat is een psychische stoornis. En dat kan heel erg zijn. Dat kan heel erg zijn, dat je zwaarmoedig van karakter bent. Zeg, van Thomas wordt er vaak zo afgeschilderd als een discipel die zwaarmoedig was. Hij zag het altijd van de donkere zijde. En als de Heer Jezus zegt, kom, laten we ons naar Jeruzalem gaan. Nou, dan zegt Thomas, nou laten we maar met hem gaan, want dan laten we ook maar met hem sterven. He, dat is van die donkere kant. Dat glas dat is half vol, weet je wel. Je hebt ook hele optimistische mensen. Maar ja, daar gaat het eigenlijk niet over. Over zwaarmoedigheid of blijmoedigheid. Nee, het gaat om ootmoedigheid. Het gaat om nederigheid. En dan verwijst apostel Paulus naar hem, de Heere Jezus Christus zelf. Want dat gevoelen zij in u, het welke ook in Christus Jezus was. En ja, als het dan over Christus Jezus gaat, gemeente, ja, dan begint het te zingen in het hart van apostel Paulus. Dan komt er een soort lofzang. Dan komt er wat los, zou je kunnen zeggen. Als het over hem gaat, over de Heer Jezus gaat, oh, dan zien we apostel Paulus in zijn hart. Het gaat om hem. Die schoonste van alle mensen, kinderen, waar we straks ook van gaan zingen. Psalm 45, die schoonste van alle mensen, kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen. Ja, mensen kunnen ook schoon zijn, die worden erin geroemd. Maar gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Hij begint te zingen. Hij wijst heen. En dat doen we vanmiddag ook. Met alles bereik. Maar we willen toch wijzen naar hem. Als het gaat om ootmoed. Het gaat om nederigheid. Het gaat om kleinheid. Het gaat om deemoedigheid. Heen wijzen naar hem. Dat gevoelen, die gezindheid. Die ook in Christus Jezus was. Dan begint Paulus te zingen. En de verklarers die zeggen ook dat de volgende versen, dus zes, vanaf het zesde vers en volgende versen, dat inderdaad een soort psalm of een soort vroegchristelijke hymne geweest is in de vroegchristelijke kerk. Anderen zeggen weer, nou dat weten we niet zeker en zo, dat is nou typisch weer exegese. Als je dan iets moois gevonden hebt, dan zegt een ander weer, ja, maar dat is helemaal niet zeker. Nou ja, goed, ik hou het er maar op dat dit toch een soort lofzang geweest is. Hè. Die ook weer verschillend te verdelen is. Ik hou me maar aan de verdeling van ene meneer Martin, of Martin, misschien in Frans, maar ik weet het niet. Maar die heeft deze Christushymne verdeeld in zes strofen van twee versen. Nou ja. Je zou het ook samen kunnen vatten, die volgende verzen samen kunnen vatten in twee delen, namelijk de vernedering van Christus en de verhoging van Christus. He? Eerst in de staat van zijn vernedering, hoe diep de Heer Jezus zich heeft willen vernederen, terwijl hij God was, terwijl hij God uit God was, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, zegt de geloofslijst van Nicea. Terwijl hij God zelf was, hoe diep hij zich vernederd heeft, in de staat van zijn vernedering en een dienstknecht heeft willen worden. Ja, dat is ware nederigheid. Dat is geen vroom praatje geweest. Dat is geen gemaakte ootmoed geweest. Want dat bestaat er ook. Dat is er ook. Een soort hoogmoed, maar dan een ootmoedig gewaad. Nee, dit is echt de ware verootmoediging, ware nederigheid geweest. Die immers in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Als Paulus dit gaat zingen van Christus, dan gaat hij heel ver terug in de tijd. Dan begint hij zelfs niet bij de vleeswording, dat de Heer Jezus mens werd, bij het kerstfeest, om het zo maar te zeggen. Maar hij gaat nog veel verder terug. Hij gaat nog veel verder terug. Hij gaat eigenlijk terug voor de grondlegging der wereld. Toen hij nog in de gestaltenis van God was. Die in de gestaltenis Gods zijnde. Dat is de enige Christus. Dat gaat eigenlijk helemaal terug, heel lang terug in de eeuwigheid. Ja, dat is niet uit te drukken, heel lang terug. Maar dan spreken we over de eeuwigheid. Voordat alles bestond. Voor de grondlegging der wereld. Voordat de wereld bestond. Was de Heer Jezus er al? Was Jezus er al voordat de wereld bestond? Heer Jezus geboren in Bethlehem. Ja, maar wacht even. Dus hij is de Zoon van God. En als Zoon van God was hij er al lang tevoren. Lang voordat hij geboren werd in Bethlehem stal. De Zoon van God. In de gestalte van God. In de morfe. Staat er in de Griekse taal. Van God. De Zoon van God. Dat is heel belangrijk geweest in de kerkgeschiedenis. Het is niet voor niks dat de eerste geloofsbelijdenissen dat sterk benadrukken. De Zoon, de eeuwige Zoon van God. Het eeuwige zoonschap. Maar dan wordt het moeilijk. Hij heeft geen roof geacht even gelijk te zijn. Wat betekent dat? Er wordt hier een woord gebruikt wat maar één keer voorkomt in het hele Nieuwe Testament. Geen roof geacht God de even gelijk te zijn. De verklarers zien dat als volgt. Dat hij er niet op uit geweest is om die goddelijke reputatie die hij had. Terwijl hij daarbij God was. Ja, dat hij God zelf was. Hij is er niet op uit geweest om dat vast te houden. Maar hij wilde daar afstand van doen, van die goddelijke reputatie, van die goddelijke positie. Ja, hoe zou je het moeten zeggen vandaag de dag vandaag de dag verstaanbare taal? Er wordt wel eens gezegd dat je uit je comfortzone moet komen. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over evangelisatie. Zeg maar, je moet uit je comfortzone komen. Hè? Vanuit je gemak, van je positie, je verworvenheden. En dat naar binnen gericht zijn. Nee, je gaat naar buiten toe. En je houdt. Je geeft als we je comfort, je gemak. Geef je op. Je komt uit je comfortzone. Uit dat gemakkelijke. Luie stoelachtige. Leventje wat je hebt. Dat geef je op. Daar doe je afstand van. Nou, dat heeft de Heer Jezus al gedaan. Dat heeft eigenlijk de Zoon van God gedaan. Dat had hij niet gehoeven te doen. Dat had hij niet hoeven. Hij had dan al in de eeuwigheid kunnen blijven, bij wijze van spreken. Hij had al eeuwig bij zijn vader kunnen blijven. In die gestaltenis Gods zijnde. Maar hij heeft het geen roof geacht. God even gelijk te zijn. Verklaarders wijzen ook wat. En leggen eventjes een verbinding met Adam. De eerste Adam. Eerste Adam. Die wilde God beroven. Wij wilden als God zijn. De eerste Adam ervoor, in zijn diepe val, die heeft geprobeerd om God even gelijk te zijn. Hij wilde als God zijn. En wat doet de Heer Jezus nou? Wat doet de Zoon van God dan? Die verlaat die gestalte. Die heeft die gestalte niet willen roven. Maar die heeft er afstand van gedaan. Geen roof had God even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van de dienst heeft aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf vernietigd. Het staat letterlijk, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestaltenis van de dienst. Ja, wie in de wereld zou dat doen, gemeente? Als je zo'n goddelijke positie hebt. Als je in die heerlijke gestaltenis van God bent, in die heerlijke die eeuwigheid. Maar hij heeft er afstand van willen doen. En hij is een dienstknecht geworden. Hij is hier op aarde gekomen. De gestalte van een knecht, van een slaaf willen aannemen. wat de Grieken niet als een deugd beschouwen. Als je als een slaaf onderwerpt aan je heer, aan je baas. Nou, dat heeft hij wel willen doen. Hij heeft die gestalte van de dienst. Hij wilde slaaf worden. Wie? In wie zijn dienst dan? Nou, in de dienst van zijn vader. Om de weg te gaan van lijden en verwerpen en verworpen worden, vernederd worden. Dat zijn twee dingen. Lijden en vernederd worden. Dat schrijft Bonhoeffer ergens in zijn geschriften. Dat zijn twee dingen, zegt hij. Lijden en verworpen worden zijn twee dingen, zegt hij. Je kunt lijden en tegelijkertijd een soort martelaar spelen. En martelaar zegt, kijk, wat moet ik toch veel lijden? Zeg. Nee, wat ben ik een geweldig. Maar hij zegt, het ging bij de Heer Jezus niet alleen maar om lijden, maar ook verworpen worden. Nee, hij speelde niet de martelaar. De gestalte van een dienstknecht aan, zo diep heeft hij zich willen nemen. Jesaja 53 spreekt er ook van, hè. Van die gestalte van een dienstknecht. Van een slavenbestaan. Waar hem onze twilde schuldenlast op zich genomen heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heer Jezus is de mensen gelijk geworden en in de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Hè? Paulus is nog steeds dus bezig. Paulus is nog steeds aan het zingen. Hè? Hij zingt nog steeds die Christushymne, dat loflied op de schoonheid en de heerlijkheid van Christus. Hij is nog steeds bezig om die Filippenzen te onderwijzen wat ootmoed is, hè? Wat vernedering is. Hij wil die oneenigheid weg hebben uit de gemeente. Hij wil die verdeeldheid niet in de gemeente. Laat dat alsjeblieft niet zo zijn, zegt hij in de gemeente. En hij is nog steeds bezig om te wijzen naar hem, de Christus, die zalig maakt. Kijk nu eens naar Christus, zegt hij. Kijk nu eens naar de zalig maakt. U die een beetje hoogmoedig daar in de gemeente en denkt over anderen te kunnen heersen. En u zelf wel een beetje beter vindt dan de anderen misschien. En die verdeelt het tussen Euodia en Sint-Tige, wie dat ook mogen zijn geweest. Maar kijk nu eens naar hem. Die de heerlijkheid, die de glans, de majesteit, die hemelse glans heeft willen missen. En hij is om eventueel arm geworden. Hij heeft die nederige gestalte aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij is een slaaf willen worden. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Die hele weg van de vernedering. Wat Christus heeft willen doen. Om de straf te dragen. En de schuldenlasten te betalen. En zo de weg ging naar het van kribben tot kruis. Ja, het eindigde in de kruisdood. Het eindigde op Golgotha's kruisheuvel. Waar hij zijn dierbaar bloed gestort heeft. Tot wassing en reiniging. En daar de dood is ingegaan. Voor wie? Voor wie? Nou, voor lieve, eensgezinde mensen, nee gemeente, voor vijanden is hij de dood ingegaan. Heeft hij zijn leven afgelegd aan het vloekhout van het kruis. Is hij de dood gestorven. Die dood die in de wereld gekomen is, door één mens, die eerste Adam. Maar nu heeft die tweede Adam die prijs willen betalen. Dat rantsoen, zoals Gods woord ervan spreekt, van de losprijs om anderen los te kopen. Hè? Die gevangen waren. Oh, daar zingt de apostel van. Ja, dat kun je niet in een soort dogmatiek allemaal vastleggen. Maar daar kun je beter maar van zingen. Van wie Christus is. Wat hij heeft willen doen. Hoe hij aan het vloekhout van het kruis gehangen heeft. Hoe hij zich zo diep heeft willen vernederen. Terwijl hij in de gestaltenis van God was. Hij heeft dat allemaal willen missen. Om zo heil en zaligheid aan te brengen. Laten we eerst ook gaan zingen van hem. Uit de 45ste psalm. En daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heil bespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 45. apostel Paulus spreekt hier van de ware ootmoed en hij vermaant de Filippenzen tot die ware ootmoed en hij verwijst dan naar Christus. Dat is eigenlijk de preek samengevat. Het gevoelen van Christus, de weg die Christus wilde gaan, de gezindheid en het voorbeeld van Christus. En dat was nou de blijdschap. En Paulus zegt, vervul nou mijn blijdschap, doe dat nou. Laat dat nu ook uw gevoelen, laat dat nu uw gezindheid zijn. Hou nou op met die verdeeldheid, hou nou op met dat elkaar de loef afsteken. Hou nou op met elkaar de ogen uit. Proberen boven elkaar te staan, maar kijk nou naar Christus. Kijk nu naar Christus. En dat gevoel, die gezindheid, die zij ook in u. Daar zou ik nou zo blij mee zijn, zegt Paulus, als dat ook in de gemeente van de Filippi gevonden mag worden. En die kleinheid, de kleindenken over die ware verootmoediging. Die nederige houding. Van nature nogmaals hoogmoedig. En het groot denken van jezelf. Maar God had de apostel klein gemaakt, hè, op de weg naar Damascus. Er bleef niets meer van hem over. Maar toen werd Christus groot. Toen werd Christus alles. Je kent waarschijnlijk wel dat gedicht. Hè, van, of dat gedicht. Maar ja, het zijn eigenlijk meer een paar regeltjes. Van iemand, een kind van God, die zei. Eerst was het ik. En daarna Christus. En toen kwam Christus in mijn leven. En toen werd het Christus en ik. Maar tenslotte werd het Christus alleen. En zo moet het gaan, gemeente, in ons leven. Er moet van dat ik ook helemaal niets overblijven. Moet alles Christus zijn. Ja, de praktijk nu. Hè? De praktijk om nou de minste te zijn. Er is een ander gedicht dat zegt. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Nou, dat is zo'n evangelisch liedje, zegt u, dat, ja, moet je ook weer voorzichtig. Ik wens te zijn als Jezus, maar het gaat dan toch nog even verder, hè. Het gaat toch nog even verder, dit lied. Want dan gaat het verder met, helaas, ik ben niet als zoals Jezus. Dat ziet een elk aan mij. O Heiland wil mij helpen en maak mij zoals Gij. Dus eerst, Heer Jezus, mag ik op u lijken? Ik wens te zijn als Jezus. Nou, dat is een mooi verlangen. Maar dan tegelijkertijd, ik ben niet zoals Jezus. Dat ziet in elk wel aan mij. Ja, daar zit toch wel een beetje zelfkennis in, dat evangelische liedje. Dan zeggen we, ja, dat ontbreekt vaak, maar hier toch niet. Helaas, ik ben niet als Jezus. En dan ook een gebed. O Heiland, wil mij helpen. En maak mij zoals Gij. Heer, maak mij zoals. Mag ik op u lijken? O Zoon, maak ons uw beeld, zeggen wij dan. Hè? In onze traditie. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, het komt eigenlijk hetzelfde neer. Dat gevoelen zij ook in u. Het welk ook in Christus Jezus. Eén blik op die vernederde borg. En ja, dan ga je met je hoogmoed. Daar blijft toch helemaal niets van over. Met je hoge gedachten. Met je verhevenheid. Met je superioriteit. Met het denken iets beter te zijn dan anderen. Zie eens op hem. Sla eens een blik op die nederige zaligmaker die zichzelf zo diep heeft willen vernederen. En dat ook in de praktijk gebracht heeft. Denken, hey, ja. En want u zegt misschien, ja, het zijn allemaal mooie woorden, maar de praktijk. Nou, de Heer Jezus bracht dat in de praktijk. Denk eens aan het. Dat laatste avondmaal, of de paasmaaltijd misschien moet ik beter zeggen. Waarbij het avondmaal werd ingesteld. Bij een maaltijd was het gebruikelijk dat de voeten gewassen werden. Maar dat was nog niet gedaan met de discipelen. Wie ging dat nou doen? Nou, dat ging Petrus doen, want dat is zo'n nederige man. Nou nee, die deed dat niet. Nou, Johannes dan, die had veel van de liefde. Die had er zoveel van de liefde. Ach, wat een lieve discipel. Die ging dat even. Nee, die deed het ook niet gemeen. Nou, Jacobus dan, dat is echt een man van de praktijk. Lees een brief, later een brief, Mariam. Dat kun je wel lezen. Die man die had. Dat is echt een man die zegt: ja, dat geloof. Nee, maar het geloof zonder werken, dat kan niet hoor. Dat hoort er ook toch wel bij hoor. Geloof zonder werk is een doodgeloof. Nou, Jacobus zal wel opstaan om dat nederige werk, dat slavenwerk, eigenlijk voeten wassen. Nou, ik denk dat niet zoveel zin in om de voeten van een ander te wassen. Nou, wie ging het dan doen? Wie ging het dan doen, gemeente? Hij, waarover de Heer, waarover Paulus hier spreekt. Hij zocht niet zijn eigen eer, maar hij zocht de eer van zijn vader. En bracht het ook in de praktijk. De voeten van zijn discipelen te wassen. In nederige gestalte. De weg van verootmoediging. De weg van vernedering. De weg van vernietiging. Van ontlediging. En zoals sommigen zeggen, verberging. Hij verborg zijn goddelijke natuur achter zijn menselijke wil. Want hij bleef natuurlijk God. Hij was in de gestaltenis van God, maar het is natuurlijk niet zo dat hij zijn godheid daarmee verloren heeft. Nee, hij, zeggen de diepdenkers in de theologie, hij verborg zijn goddelijke eigenschappen achter zijn menselijke natuur. Zodat hij niet, ja, op de berg de verheerlijking, toen viel als het ware eventjes dat gordijn, dat viel als het ware eventjes open. En toen zag hij zijn goddelijke natuur. Zijn godheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid. Maar hij verborg die achter zijn menselijke natuur. Hij heeft zichzelf zo diep vernederd. Ja, gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Na die diepe vernedering komt de verhoging. Dat is de weg van de zaligmaker. Iemand vergeleken dit met de letter V. Dat is misschien voor de jongens en meisjes, voor de kinderen ook begrijpen. De letter V. Hoe schrijf je de V? Nou, dat V, dan begin je bovenaan. En ga je zo naar beneden. En dan ga je weer naar boven. Dat is de weg van Christus eigenlijk geweest. Hoog begon het. De gestaltenis van God. Hè? De gestaltenis van God. Hij was bij God. Het woord was God. En toen heeft hij zich vernederd, 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 tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En toen kwam hij weer op, dat is de letter V, en hij ging naar de verhoging. Daarom, vanwege, redengevend, vanwege het feit dat hij zichzelf zo diep vernederd heeft, vanwege zijn gehoorzaamheid, nou ja, vul het maar dogmatisch in. Vanwege het feit dat hij Gods wet heeft vervuld. Vanwege het feit dat hij de schuld betaald heeft. Vanwege het feit dat hij aan het recht van zijn vader voldaan heeft. Om het eventjes dogmatisch uit te drukken. Nou, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Komt u uit die diepe vernedering op. En is verhoogd geworden, opgestaan uit de doden. En hij is opgevaren ten hemel en zit aan zijn vaders rechterhand. Waar hij nu leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En, als ik ook nog even die lijn, en dan gaan we stoppen. En dan gaan we even vereindigen en amen zeggen. Maar wat er nou met Christus gebeurd is. Hij heeft zijn kerk meegenomen. En dat die weg die Christus gegaan is. Dat is eigenlijk ook de weg van Gods kinderen. Ja. Het gaat door vernedering. Jozef in de gevangenis, hij wordt beschuldigd. Maar het ging naar de verhoging. Denk aan David, gezalfd tot koning, maar achtervolgd door Saul en zijn mannen. Diep vernederd, zit je tenslotte in een grot. In een donkere Adullamgrot. Maar tenslotte, ja, David komt toch op die troon terecht. Hè. Nou, die weg eigenlijk, die vee. Die geldt eigenlijk ook Gods kinderen. He? Ja. Nou ja, goed, daar zullen we verder om. Maar in ieder geval, dat is de weg. Door diepe vernedering. Maar het gaat straks naar de verhoging. Het gaat straks naar de eeuwige heerlijkheid. Het gaat straks naar de glorificatie, zoals de Engelsen het noemen. Als Gods kerk verheerlijkt zal worden, als ze die oude mens mogen afleggen en de nieuwe mens zal triomferen en ze eeuwig bij God en eeuwig bij Christus zullen zijn. Kom gemeente, verstaan we er iets van? Van ware verootmoediging en van vernedering. Want tenslotte is het wel zo, wat Jezus gezegd heeft, en ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Die fariseer die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Dat is eigenlijk dat soort vee, maar die gaat toch weer naar beneden. Dat wordt bijna een wee. Maar in ieder geval, dat loopt slecht af. En ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. Eerder en zo hebben we een les in ootmoed ontvangen vanuit het eeuwenoude woord van de apostel Paulus. Niet filosoferend over wat ootmoed is, niet zichzelf op de voorgrond, maar heenwijzend naar hem. Die gezegende woorden en zalig maken de Heer Jezus Christus, dat we veel op hem mogen zien. Dat we hem in het oog mogen hebben, dat er zicht mag zijn op de borg en zaligmaker. Door de kracht van uw geest. O, wilt u het ons leren bij aanvang, maar ook bij voortgang. Heb zo dank voor wat u schonk. Wees zo met ons als we van hier gaan. Op deze avond ons nog gedenken. Als we een andermaal voorgaan in Zoetermeer, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 8e vers. 72 vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. En wat er verder volgt, 8e vers, Psalm 72. van te zeggen, des Heeren, ga dan heen in vrede. En Heeren zegene u en hij behoede u. De Heeren doe zijn aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heeren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.